Nou, we zijn alweer aangekomen bij Zacharia 11. En dat is een behoorlijk pittig hoofdstuk. Lastig hoofdstuk. Er staan een aantal dingen in die niet zo makkelijk te begrijpen zijn. Maar we gaan het eerst met elkaar lezen.
We hebben toch een gedeelte al behandeld.
Zacharia 11?
We hebben toch al een gedeelte behandeld.
Zou kunnen.
Dat zijn van 10, zei
je. Volgens mij van 11 niet. Nee. Toch?
Van 11 tot en met vers 11 hebben we.
Oh ja?
Nee.
Nee,
dat is wel.
Kan me niet herinneren, maar we kunnen terugluisteren.
Dan begin je al vroeg.
Wat zeg je?
Dan begin je al vroeg met vergeten.
Volgens mij heb ik dat niet gedaan, maar.
Nee, ik weet het ook niet hoor.
Ik kan het. Wat? Ik kan het naluisteren, maar daar heb ik nu geen tijd voor. We gaan in ieder geval even lezen. Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 4: houd aan met voorlezen. Totdat ik kom. Voorlezen is erg belangrijk. Het houdt ook een beetje het uitleggen in. Maar het woord van God voorlezen is echt mooi en belangrijk. En ik vind ook tijdens prediking en zo dat het woord goed moet worden voorgelezen. Voordat je kunt beginnen met de uitleg. Dus we gaan lezen uit Zacharia 11. Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. Weeklaag cipressen, omdat de ceders gevallen zijn. Omdat die machtige bomen verwoest zijn. Weeklaag eiken van Bazan, omdat het ondoordringbare woud is neergevallen. Hoor het gejammer van de herders, omdat hun pracht verwoest is. Hoor het gebrul van de jonge leeuwen, omdat de trots van de Jordaan verwoest is. Zo zegt de Heere mijn God, wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste en in de hand van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten en ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom wijd ik de slachtschapen, omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam van mijzelf twee stokken. De ene noemde ik lieflijkheid, de andere samenbinding. En ik wijdde die schapen. Ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer wijden. Laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden dat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok lieflijkheid en brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, zo niet laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstuk. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker, toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. De Heere zei tegen mij, neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. Want zie, ik zal een herder in het land doen opstaan. Na wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien. De jonge dieren zal hij niet gaan zoeken. Wat gebroken is, zal hij niet genezen. Wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen. Maar zal het vlees van de vette dieren eten. En hun hoeven zal hij afrukken. Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven en zijn rechteroog zal helemaal dof worden. Tot zover. Ja, de lezing uit Gods woord. Even zien. Dit hoofdstuk gaat verder waar hoofdstuk 10 mee begon. En dan gaan we even naar terug naar hoofdstuk 10. Daar ging het in vers 2 en 3 over de herders. Kijk, staat in vers 2 aan het einde. Daarom zijn zij weggetrokken als schapen. Zij worden verdrukt, want er is geen herder. De Heere God voordat hij het volk Israël zal zegenen, zal herstellen, zal er eerst oordeel komen over dat wat niet deugt. Dat wat zijn naam oneer aanbrengt. We hebben dat ook in het hoofdstuk 10 gezien over afgodsbeelden, etc. Maar een van de zaken die de Heere zo ontzettend verdriet doen, is dat er geen herders waren. Ten tijde van het Oude Testament, de koningen, de priesters en de profeten, vele valse profeten, die het volk niet dienden, maar zichzelf. Toen de Heer Jezus op aarde was, waren er fariseeën en schriftgeleerden die zichzelf dienden en niet het volk. En straks, aan het einde van hoofdstuk 11 hebben we dat gezien, komt er ook nog een dwaze herder, daar gaan we zo nog wel even naar kijken, de antichrist. En dan zegt de Heer de God in hoofdstuk 10 vers 3, kijk maar mee, daar staat: tegen de herders is mijn toorn ontbrand. Nou, in hoofdstuk 10 gaat het veelal verder over de kudde, over de slachtschapen, over dat wat Israël is, was, voor het oog van de Heere, grotendeels afgedwaald, afgeweken. We hebben dat de vorige keer behandeld. Maar er is ook altijd een overblijfsel. Dat moeten we wel goed onthouden. Vandaag is er een overblijfsel in de vorm van Joodse gelovigen. Paulus was daar een voorbeeld van. Hij zegt in Romeinen 11, dat is het bewijs dat de Heere God zijn volk niet verstoten heeft. Maar straks, als de gemeente weggenomen is, dan zal er een tijd komen dat Israël, de 12 stammen, het overblijfsel, degene die wel een hart voor de Heer hebben, dat overblijfsel, dat zal dan in het land gezegend worden. Nou, vandaag was er op zee vandaag een discussie. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, tussen dominee Hoek en nog een andere dominee. Ik weet zijn naam alleen even niet meer. En die laatste die beweert dat er geen toekomst is voor een etnische Israël. Dat is toch treurig? Hij zegt, ja, er is vandaag geen aparte plaats voor een volk. Dat klopt, Romeinen 3. Maar daarmee zegt hij ook, er is ook geen toekomst voor het volk Israël. Want allen die geloven zijn vandaag Israël. En dat is de vervulling van de profetie. Nou, dat is natuurlijk niet waar.
De gemeente en Israël.
Ja.
De vervangingsleer.
We zien vandaag een enorme toename aan verwarring.
Ja,
verwarrende leringen. Het is werkelijk waar hard.
Ja.
Onbeschrijfelijk, ja.
Dr. Jan Hoek, ja? Spreekt volgens de regels van het Calvinisme.
Ja, dat weet ik wel.
Zondag 21 zegt,
ja,
de kerk is er vanaf het begin.
Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik het ook niet mee eens. Maar het ging me even over dat wat die andere manier.
Ja.
Dus daar zie je ook wel weer in. Hè. Wat een verwarring is er vandaag.
Ja.
Het neemt alleen maar toe. En juist omdat iedereen
ook
een podium krijgt die iets beweert, weten sommige mensen ook door de bomen het bos niet meer te zien. En we hebben hier Zacharia. Zacharia profeteert over het herstel van Juda. Vooral, maar ook van de 10 stammen. De samenbinding die nu verbroken is, die staf, die zal straks Ezechiël 37 heel duidelijk weer hersteld worden. Het zal weer één volk zijn. Geen twee koninkrijken, zegt Ezechiël. Maar één, we moeten dat vasthouden. De Heere God heeft aan dat volk zijn belofte gedaan.
Maar mag ik een vraag stellen?
Ja.
Ik hoorde van de week ook al dat we, met alle respect, meneer Ouwendeel niet meer serieus moeten nemen.
Want?
Omdat hij het één moment dit zegt, een half jaar later, volgens zijn eigen vrouw, opzal van, moet je niet geloven, joh.
Ja.
Met hem moet je pilsje drinken en bouwen, maar verder heb je niet meer geloven.
Nou ja, het is jammer dat hij, ik heb heel veel van hem geleerd vroeger,
ja,
toen hij nog goed stevig in de leer zat. Ja. Toen is hij later wat een beetje de andere kant op charismatisch leer, maar ook over de opname weet hij het ook allemaal niet meer zo goed. Dus het lijkt me inderdaad verstandig om daar maar niet al te veel naar te luisteren. Mijns inziens.
Dit soort mannen blijkbaar ook niet.
Nee. Nee.
Het zijn de kerkleiders die in verwarring zijn dus.
Ja. Kijk, ik zal het heel duidelijk nog één keer zeggen. Jullie zullen het ermee eens zijn, denk ik, hoop ik. De profeten spreken over de heerlijkheden die komen nadat de Heer Jezus geleden heeft. De heerlijkheden van het koninkrijk. Ze kenden nog niet de tijd van de gemeente. Ze kenden nog niet de verborgenheid van het lichaam van Christus. Ze kenden nog helemaal niets van wat de gemeente is. De tijd die eigenlijk tussen de 69ste en de 70ste jaarweek is, wordt vandaag ook allemaal ontkend. De tijd waarvan Paulus zegt, het is een verborgenheid in oude geslachten. Het feit dat er nu een volk is die God voor zijn naam verzamelt, daar gaan we zo nog even naar kijken, ook uit Johannes 10, die het lichaam van Christus vormt en waarin God zijn voornemen vervult. Daar ga ik vanavond verder over spreken als we Efeze 1 gaan doen. Het voornemen van het hart van de Vader, een volk dat compleet, volledig beantwoordt aan zijn natuur, heilig en onberispelijk, in de liefde, maar ook een volk waarin hij zijn welbehagen vindt, waarin hij zijn hart kwijt kan. Hij kan met hen spreken over zijn zoon, de eeuwige zoon. Niet de Messias, de Joodse Messias, dat is belangrijk, maar juist de eeuwige, onveranderlijke zoon van God, in wie hij zijn vreugde vindt. Dat is onze positie. En Zacharia beschrijft het feit dat er straks een valse herder komt. Dat er ten tijde van de Heer Jezus al valse herders waren. We moeten goed begrijpen dat Zacharia de eerste komst van de Heer Jezus ogenblikkelijk verbindt met de zegeningen daarna. Er zit geen tijd tussen in zijn beschrijving. Hij ziet dat niet. Want dat was immers een verborgenheid. En hij beschrijft uiteindelijk straks vanaf hoofdstuk 12 het herstel van dat volk. Het overblijfsel. Want ook in Israël is er een goddeloos deel. Zoals dat altijd bij mensen het geval is. Ze zijn geen uitzondering. Ja? We gaan nu naar hoofdstuk 11. En dat begint al gelijk een beetje lastig. Het eerste stukje zegt: open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. Ja, wat betekent dat? Nou, die ceders, die bomen die genoemd worden in die eerste paar versen, dat zijn de leiders. Dat zijn de mensen die zichzelf opwerpen als, nou ja, de bazen van het volk. Libanon is ten noorden van Israël, zoals jullie weten. En we weten vanuit het profetische woord uit Daniël 11 en Daniël hoofdstuk 9... dat vanwege de gruwel van de verwoesting die straks wordt opgesteld in de tempel, de gruwel die de verwoester brengt, dat die afgod de woede van de Heere God zal opwekken. En hij zal de koning van het noorden als het ware op Israël afsturen en die zal door Libanon trekken, waardoor ze hun deuren moeten openen en dat vuur van die koning van het noorden hun leiders, hun ceders verteert. Dat is een uitleg waar ik wel wat in zie. Maar dat blijft een beetje een lastige tekst. Andere uitleggers zeggen het gaat over Israël zelf. Die hier Libanon wordt genoemd. En als je dan vers 2 leest: weeklaag cypressen, omdat de ceders gevallen zijn, omdat die machtige bomen verwoest zijn. Het gaat hier om het oordeel over de leiders van Israël, die het volk niet naar de Heere leiden, maar het volk leiden naar hun eigen begeerten, de valse herders. En die worden hier vergeleken met bomen. Ja? Weeklaag eiken van Basan. En als we even naar Jesaja gaan, Jesaja 2, ik wil het even opzoeken. We gaan het vandaag even wat proberen schrift met schrift te vergelijken. Jesaja 2. Even een klein beetje terug. Jesaja 2. Vers 13. Er staat: ik begin even in vers 12. Ja? Want de dag van de Heer van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven. Tegen alle eiken van Basan, tegen al de hoge bergen, tegen al de verheven heuvels, tegen elke hoge toren enzovoort. We zien in het boek Openbaring ook dat alle bergen zullen wegsmelten, zullen wegvallen, zullen omgekeerd worden. Dat gaat daar ook over leiders, wereldleiders. Ik geloof niet zozeer in de letterlijke uitleg daarvan. Sterren zullen vallen en zo. Dat heeft allemaal te maken met mensen die lichtdragende functies hebben. Naar de mens gesproken, die dus leiders zijn. En vandaag zien wij in deze wereld, ik noem even een meneer Donald Trump, waarvan hoort, dat die zich gedragen als hoogmoedig en trots. En denken dat ze het allemaal wel hier op aarde zelf kunnen regelen. Nou, de dag van de Heer zal komen. En Zacharia ziet die dag van de Heer verweven met de eerste komst van de Heer. Toen was het nog niet de dag van de Heer natuurlijk. Maar toen waren er ook al leiders, fariseeën, schriftgeleerden, Herodianen. De drie herders die we straks zullen tegenkomen. Maar hij verbindt dat ogenblikkelijk met de dag van de Heer. De tijd van het einde. En vuur zal komen over allen die zich hoogmoedig gedragen. Dat is vandaag ook in de gemeente zo. Vandaag hebben wij oudsten, leiders, mensen die de gemeente besturen. Maar Petrus zegt, die dienen voorbeelden te zijn voor de kudde. En zich niet als heersers dienen op te stellen. Ja? Nou, er staat omdat het ondoordringbare woud is neergevallen. En in het vers 3, het gejammer van de herders omdat hun pracht verwoest is. Dat wil zeggen, als de Heer straks komt met zijn oordeel, dan zullen die leiders jammeren omdat hun pracht, dat wat zij dachten te bezitten in Israël, ja, dat wordt verwoest, dat is er niet meer. En zoals de Heer Jezus al zegt in Matthäus 6, de fariseeën staan op de hoek van elke straat om zich te laten zien dat zij heel vroom zijn, dat zij aalmoezen geven. Dat is hun pracht, hun eigen trots, hun eigen eer. Maar het ondoordringbare woud, ja, daar moest ik aan denken van, dat is de massa van het volk. Het is ondoordringbaar. De Heer Jezus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het was een ondoordringbaar woud. En daar bovenuit staken die bomen, die leiders, die hem ook verwierpen. En dan zegt Jesaja 25. Nou, dat vind ik ook even opzoeken met jullie. Jesaja 25. Jesaja 25. Vers 34. Ah. Sorry, Jeremia. Excuses. Jeremia 25. Jesaja heeft niet zoveel versen.
Wat is het dan? 35?
Jeremia 25. Excuses voor de verwarring. Vers 34. En dan lezen we dit. Dan gaat het ook weer over die herders. En probeer het ook even toe te passen op vandaag. Op de gemeente, de christenheid, het getuigenis van God in deze wereld. Waarover God ook herders heeft aangesteld. Er staat, wee klaag herders en schreeuw het uit. Wentel u in de as, gebieders van de kudde. Want uw dagen zijn aangebroken. Jeremia 25. Vers 34.
25, vers 34, ja.
Heb je? Want uw dagen zijn aangebroken dat men... Jeremia.
Ja, het was het eerste woord.
Had u het... had u Jesaja? Ja. Ja, zie, ik maak altijd... Ik zorg weer voor onrust. Nou, zal ik even opnieuw beginnen? Vers 34 van Jeremia 25... Hebben we het? Ja.
Ja.
Bijna.
Ja, lees maar.
Oké. Okay. Weeklaag herders, schreeuw het uit. Wentel u in de as, gebieders van de kudde. Want uw dagen zijn aangebroken dat men afslachten zal in uw verstrooiing, zodat u zult vallen als kostbaar vaatwerk. De mogelijkheid tot ontvluchten voor de herders gaat verloren. De mogelijkheid tot ontkoming voor de gebieders van de kudde. Hoor het geschreeuw van de herders en het gejammer van de gebieders van de kudde, omdat de Heere hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield vanwege de brandende toorn van de Heere. Als een jonge leeuw heeft hij zijn schuilplaats verlaten, want hun land is geworden tot een woestenij. Tot zover. Ja. Toen de Heer Jezus kwam in Israël, was het land een woestenij. Er waren velen door demonen bezet. Hij moest ze uitdrijven. En hij zag de schade met ontferming bewogen als ja, een kudde die geen herder heeft. Zo wordt het een beetje beschreven. Ze waren moe en afgemat. Hoe kwam dat? Door de verkeerde herders. Zoals het vandaag ook in de gemeente. Er zijn vele pastors, voorgangers, predikers, leraars die zich opwerpen als leiders, als mensen die de weg wijzen. Maar de vraag is, is het land een woestenij of is het een vruchtbaar land? Zijn daar dingen te zien in de gemeente van de Heer Jezus? En dat is belangrijk. Dat we leren de schapen te hoeden, zoals Petrus de opdracht krijgt. He, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En als je zijn brieven leest, dan zie je daar een ware herder. Die wijst op de Heer Jezus. Hem hebt u lief, hoewel u hem niet gezien hebt. En hij zegt een aantal keren ook in zijn tweede brief, ik breng u in herinnering. In herinnering. Dat je aan de woorden van de apostelen moet denken. Dat is de ware herder. Ja?
Mag ik wat zeggen?
Ja.
Toen ik daar gisteren aan het voorbereiden een beetje was, toen... Ja. Ja, toen ik daar ook, ja,
heel, toen?
Toen ik dat gisteren een beetje aan het voorrijden was, toen ik ook heel erg denk, ja, de situatie waar we in het begin over hadden.
Ja.
Dan denk ik van, dat voel ik me in de steek gelaten.
Ja, dat snap ik, ja. Daarom is het ook, ja, ik zeg het een beetje voorzichtig, ik ken natuurlijk niet alle ins en outs, maar zodra een organisatie, ja, hoe bijbels bedoeld ook, afhankelijk wordt van de achterban financieel, dan gaat het altijd toch weer een keer mis. Toch? Want dan moet er toch weer geld op de plank komen. Dan moet een bepaalde breedte zijn. Terwijl men moet zich bekommeren om de schapen. En dat was het volk dat samenkwam. Op die locatie. We noemen geen namen tijdens de opname. Maar we weten waar we het over hebben. Dus gaan mensen mij weer mailen. Maar daar heb je gelijk in, ja. Ik weet niet of het zo bewust gedaan is. Nou, dan gaan we terug naar ons hoofdstuk 11 van Zacharia. Dan krijgt Zacharia de opdracht in vers 4. Zo zegt de Heere, mijn God, wijd die slachtschapen. En daarin is hij een type van de Heer Jezus. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. De Heere God heeft uiteindelijk, toen hij tot zijn volk kwam en... De zijnen hebben hem niet aangenomen en ook door de prediking van de apostelen, het getuigenis van de verheerlijkte Heer, toen dat werd afgewezen, toen heeft de Heere God de kopers gestuurd. Dat waren de Romeinen in het jaar 70 na Christus. En die voelden zich helemaal niet schuldig natuurlijk. Maar er waren ook nog verkopers. De Herodianen of Herodes, de Farizeeën en de schriftgeleerden. En hun herders, de valse leidslieden, de rabbies die er waren. Gelooft, zei de Heer, dat ik rijk geworden ben. Zie je dat? Paulus zegt, wij zijn niet als degene die het woord van God vervalsen of met het woord van God marchanderen. 2 Korinthe 2 vers 17. Wij zijn niet als degene die verdienen aan het evangelie. Vandaag zijn er velen die verdienen aan het evangelie. En dat is wat hier ook staat. En hun herders sparen hen niet. En toen kwam de Heer Jezus tot de slachtschapen. Hij zegt, ik ben de goede herder. Vers 7. Het zijn ellendige schapen. Daarom wijde ik de slachtschapen. We gaan even naar Johannes 10 met elkaar. Johannes 10. En tegen deze achtergrond komt de Heer Jezus in een tijd waarin er valse herders zijn die zichzelf verrijken. En in Marcus kunnen we lezen dat hij hen met toorn aanziet. Dat is wat, hè? De Heer Jezus keek hen met toorn aan. En in Matthäus 23 spreekt hij het wee uit over de Farizeeën en de schriftgeleerden. Maar de ellendige schapen, vers 7 van ons hoofdstuk. Dat zijn die armen van geest die in ellende zijn. Die zichzelf zien in het licht van de Heer als ellendig. En dan staat er in Johannes 10, vers 3, 2, sorry. Wie door de deur binnen gaat, is een herder van de schapen. Waar gaat hij naar binnen? Hij gaat de stal in. Wat is de stal? De schaapskooi, dat is een beeld van het volk Israël, het Jodendom, waar zij waren. En wat is dan de deur? Ik ben de deur, zegt hij ook. De deur is dat wat van hem gezegd is in het Oude Testament. Hij voldeed aan alle profetieën van de ware herder. Want hij is de Heere. Yahweh is de Heer Jezus. De Heer Jezus is Yahweh, hun God. Het vlees geworden woord. En dan staat er, vers 3, hem doet de deurwachter open. Dat is de Heere God, denk ik. De deurwachter. Hij wordt bevestigd door de Vader uit de hemel. Deze is mijn geliefde, hoort hem. En dan. En de schapen horen zijn stem. En let op wat er dan staat. Hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Dat zijn niet alle Israëlieten. Zijn eigen schapen, dat zijn zij die zijn stem horen. Dat zijn de Joden die hem hebben herkend als de gezondene van God. En die zichzelf als ellendig zagen, die zich bekeerden tot hem. En waarom leidt hij ze dan naar buiten? Staat er ook bij, hè? Buiten is buiten de stal. Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 6 vers 1. Gaat uit tot het volkomene. Verlaat de stal. Verlaat nou dat oude verbond. Verlaat nou alles wat een schaduw is. En gaat uit naar hemzelf. Die in de hemel is. In wie wij alles kunnen vinden wat ons hart nodig heeft in ons leven. Hij leidt ze naar buiten. Zoals de blind geboren in het vorige hoofdstuk. De synagoge werd uitgeworpen. En buiten de synagoge hem aanbidt. Dat staat in hoofdstuk 9. Vind ik schitterend trouwens. Vers 38. Hij zei, ik geloof Heer. En hij aanbad hem. Dat is buiten het Joodse gebedshuis.
Buiten de legerplaats.
Ja. Buiten de legerplaats, ja. Hebreeën 13. En voor ons is de legerplaats niet het Jodendom, want we zijn nooit in het Jodendom geweest. Maar dat wat de christenheid weer gemaakt heeft, namelijk, denk aan alle pracht en praal van de Rooms-Katholieke kerk, wat het protestantisme ook niet helemaal van wel heeft gezegd. Sterker nog, de preekstoel staat nog steeds in het midden. Hè? Terwijl de Heer Jezus in het midden staat. Hij is het middelpunt van de gemeente. En dan staat er, kijk maar, hij leidt ze naar buiten. Hij roept zijn eigen schapen. Vers 4, wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar ze zullen van hem vluchten, omdat ze de stem van de vreemden niet kennen. En die vreemden, dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden. Dat staat ook tegelijk achter. Er staat, deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar zij wisten niet wat hij, het was dat hij tot hen sprak. Het ging over hen zelf, die leidslieden, die herders waar ook Zacharie 11 over spreekt. Nou, ik weet niet of je wel eens gezien hebt, een herder, als een herder zijn schapen roept, dan komen ze gelijk. Kunt iemand anders ervoor zetten, die gaat precies hetzelfde doen. Er komt geen schaap komt naar die persoon toe. Alleen de herder. Ze herkennen de stem van de herder. En zo was het met al die Joodse mensen in het begin van het boek Handelingen. In de evangelie. Die uit die stal werden geleid. Denk aan Zacharias en Elisabeth en Jozef en Maria. Anna en Simeon. En nou ja, noem ze maar op. Lazarus, Maria van Bethanië. En allemaal. Geldt ook voor ons. Komen we uit de lege plaats, uit het zichtbare van de religie. Maar dan zegt vers 16, daar staat, en daar wordt heel vaak verkeerd over gedacht, en ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Nou, waar gaat het over?
De gemeente.
Ja, de heidenen zijn dat, hè? Dus de mensen die niet behoren tot de stal. En dan staat er dit achter. Nou, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de ultra-bedelingenleer. Hooit de slachter en Peter slachter en het blad Amen.
Ik heb erin gezeten. Ik heb erin gezeten.
Heb je erin gezeten? Och, mens.
Hoe zit nou hier?
Gelukkig. Maar dat is even een... Dat is echt een hele geniepige leer. Want het leidt je helemaal weg van de schrift. En het brengt gigantische verwarring. Gigantische verwarring.
Dat is het.
Hè? Nou, zij zeggen dus van dit geldt allemaal niet voor ons. Petrus gaat niet over ons. Dat gaat niks gaat over ons. Avondmaal hoeft ook maar niet te vieren. Ik ga het nu niet allemaal uitleggen. Maar deze tekst wordt ook door hen uitgelegd als van ja, die andere schapen, dat zijn andere, dat zijn dan, dat is dan Juda. Hè? En je hebt ook nog de stal Israël. Dus het wordt allemaal, alles wordt op de Joden betrokken. Het boek Handelingen gaat ook allemaal niet over ons. Ik heb met die mensen te maken gehad ooit. Ik ben zo snel mogelijk van weggerend, want het neemt je helemaal in beslag. Maar wat staat er wel, ik zal zo nog even... Ik ben wel benieuwd verder trouwens. Er staat in vers 16. Andere schapen die niet van deze stal zijn. En ook die moet ik toebrengen. Let op. En ze zullen naar mijn stem horen. En ze zullen één kudde, één herder worden. Hier zie je het al. Het nieuwe volk van God. En dat wordt gekenmerkt door de aantrekkingskracht tot de Heer Jezus. Prachtig.
Jack Jan.
Jawel.
Het is een bijzonder hoofdstuk. Dat is de goede herder.
Ja.
Dus de Heer Jezus krijgt een bijzondere plaats.
Ja.
Petrus vermeldt het over de opperherder.
Ja.
En nog een stapje. Dan krijg je Hebreeën. Ja. De grote herder.
Ja, dat klopt, ja.
Alles is gecentraliseerd op die persoon. Dus die preek die onlangs hield in Ermelo was to the point.
Welke preek was dat ook alweer?
Over het verschil tussen gemeente en Israël.
Ja. Ja, was dat over de Filippenzen? 3. Ja. Ja, dat klopt. Daarna heb ik nog wel wat discussie gehad met een paar herders. Maar goed. De armen van geest, de verbrokenen van hart, de verbrijzelden van geest, dat zijn de ellendige schapen en die werden door hem gewijd. Let op, niet heel Israël is de kudde, maar de gelovigen uit de Joden, de gelovigen uit de heidenen vandaag, één kudde en dan wordt het één herder. Eén herder. Dat is alles wat we nodig hebben. De ene herder. Prachtig beeld. Nou, dan komen die twee staven van de herder. Dat is ook heel mooi, want kijk maar.
Zacharia
11. Ik nam voor mijzelf twee stokken. Dat is dus... Zacharia moet dat ook uitbeelden. De ene, vers 7, noemde ik liefelijkheid. De andere samenbinding. En ik weide die schapen. Nou, wat is het kenmerk van de gemeente vandaag? Wat is het kenmerk van de gelovigen? De liefelijkheid voor de Heer Jezus, van de Heer Jezus. En de samenbinding tot Hem. Het één zijn in Hem. Als er twee of drie tot mijn naam verzameld zijn, vergaderd zijn, ben ik in het midden. Dat is het kenmerk van de gemeente. Niet, wij komen rondom het woord samen, dat is protestantisme. Wij komen rondom hem, om hem samen, hem. Natuurlijk is het woord belangrijk, maar dat is niet het centrum. Het centrum is de Heer Jezus. In geest en waarheid komen wij tot hem. Dat is de reden waarom je naar een samenkomst gaat. En een Bijbelstudie. Samenbinding. Zo heeft hij ons gewijd en zo wijdt hij ons. Door die twee stokken. Maar ja, die stokken worden ook verbroken. Vers 10. Daarop nam ik mijn stok liefelijkheid en brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Ja, al die volken. daar kun je Israël onder verstaan. Maar ja, ik vind het ook weer een lastige tekst. Als de Heer komt, zullen alle volken gezegend worden. De gelovigen, de schapen, hè, aan, die worden dan aan zijn rechterhand gesteld. Matteüs 25, dat is misschien wel het verbond met de volk. Maar nu is het de tijd dat dat verbond nog niet uitgevoerd wordt, gesloten wordt. Want vandaag is alles besloten onder de zonde. En is er één volk van God, dat is de gemeente. Ja? En daarboven staat nog, vers 8, ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit. Dat is een lastige tekst. Nou, ik heb het volgende op gevonden, denk ik. Matteüs 16, vers 6. Jezus zei tot hen, let op en pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Marcus 8, vers 15. Let op en kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Dat zijn de 3 herders. A, het wetticisme. B, het vrijzinnige. De vrijzinnigheid. En C, de wil of de macht of het verlangen om te heersen in deze wereld en jezelf, zoals de Corinthiërs, nou ja, een positie van heerschappij toe te dichten. Maar of dat echt de uitleg is, en die ene maand, zeg het maar. Maar de Heer zal in ieder geval op de dag van de Heer deze 3 typen leiders uitroeien. En in de gemeente zijn deze 3 typen er ook, hè? Het zuurdeeg van de Farizeeën, de mensen zeggen je moet dit, je moet dat. Het zuurdeeg van de Sadduceeën, dat is de vrijzinnigheid. De hel bestaat niet en zo. En het derde is de Herodianen. Herodes, dat was degene die heerste. Dus de gemeente is geroepen om te heersen. Er was van vorige 2 weken geleden was er een artikel op Zee Vandaag, een boek geschreven door Gerard de Groot. Nou, ik vond het afschuwelijk. Dat stond. Waarom is Jezus gekomen? Wat was zijn missie? Het woord missie, daar word ik al een beetje kriebelig van. Hè? Dat is dat de glorie van de mens hersteld moet worden. Ja, en dat wij als mens geroepen zijn om te heersen. Zoals Adam en Eva heersen. De Satan heeft dat verhinderd, maar nu mogen wij ook weer heersen. Heersen over ziekte, heersen over armoede, heersen. Dat is het zuurdeeg van Herodes. Want wij zijn niet geroepen om te heersen. Straks wel, als hij komt. Maar wat zijn we vandaag? Gisteren hadden we het over, avond hadden we het over de Heer Jezus als ons voorbeeld. En dan zegt Petrus, hij die geen zonde gedaan heeft, waarin zijn mond werd geen bedrog gevonden, die als hij uitgescholden werd niet teruggescholden, als hij leed niet dreigde, maar hij alles overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de houding van een christen. Nou ja, je hebt er laatst mee te maken gehad. Je eigen recht, moet je dat nou halen of niet? Lastig. Maar we zijn in ieder geval niet geroepen om hier vandaag even te heersen als stelletje super. Want er was ook nog een boek van Tom de Wal, dat heet Supermensen. Wij zijn allemaal supermensen. Vreselijk. De apostelen waren ten doden gedoemden, zegt hij. In 1 Korintiërs 4. Als laatsten gesteld. Dus dat is wat anders. En in Romeinen 12 staat in vers 3. Zoek niet naar de hogere dingen, maar voegt u bij de nederige dingen. Streef niet naar de hogere dingen.
Als we zwak zijn, zijn we sterk.
Ja. Een christen is zich veel meer bewust van zwakheid dan van kracht. Nou, waarom wordt nou die staf verbroken? Die 2 staven, lieflijkheid en ook die andere staf. Er staat in vers 11, op die dag werd het verbroken en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want, en nou komt het. Dit vind ik heel erg treffend. Lees maar mee, vers 12. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Wat is het loon van de Heere? Laat ik het anders zeggen. De Heere vraagt aan zijn volk, via Judas, Matteüs 26, vers 15. Wat is mijn zoon waard? En het antwoord is 30 zilverstukken. De prijs van een dode slaaf. Exodus 21 vers 32. Hij vraagt ook aan ons. Wat is mijn zoon jou waard? Hij vraagt aan de gemeente. Wat is mijn zoon jou waard? Jullie waard. Als dat maar 30 zilverstukken is. En dat was in het geval van Israël zo. Daarom verbrak God die staven. Israël werd verstrooid, samenbinding, en de lieflijkheid werd verbroken. God heeft zijn volk op dit moment verstoten in die zin dat hij daar geen verbinding mee heeft. Hij bewaart ze wel, hebben we het al een keer over gehad. Hè. En hij zal ze ook weer herstellen, maar op dit moment zijn zij gerekend onder de zondaars. Maar wat met ons? Als wij als gemeente de eerste liefde verlaten... We hebben heel veel activiteiten, heel veel bijbelstudies, heel veel. Maar we achten de zoon niet op zijn waarde, dan wordt ook in ons geval de lieflijkheid verbroken. Dat wil zeggen dat wij de liefde verkoelt en verkilt en dat het gaat niet meer echt om hem. We zien het ook niet meer. En de samenbinding, nou ja, dat is al gebleken. De gemeente is verstrooid en verbrokkeld en verdeeld. Als een oordeel van de Heer. Het oordeel begint bij het huis van God. De Heer noemt hen spottend. Een mooie prijs staat er. Vers 13. Maar de Heer zei tegen mij. Werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarom nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Dat is ook uiteindelijk wat we lezen in het boek Handelingen. Dat het een bloedakker geworden is. Dat land wat ervoor gekocht werd. Toen bak ik mijn tweede stok samenbinding. Stuk om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Het werd een verdeeld koninkrijk nog steeds. Zo is de gemeente ook een verdeelde christenheid geworden. En wat moeten we dan doen om dat toch nog een beetje nu vandaag als het ware te beantwoorden? Hoe moeten wij erop reageren? We kunnen niet meer repareren. Het zal zo zijn tot de komst van de Heer. Maar wat kunnen wij wel doen om die eenheid van de geest nog te bewaren?
Waarheid tegenover de leugen zetten.
Ja, dat is A. Goed. Prima. En hen, met hen omgaan die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2 Timotheus 2. Reinig jezelf van de vaten tot oneer. Dus ga niet om met mensen die een dwaaleer aanhangen of die een leefstijl hebben die niet past bij de Heer, tenzij het familie is. Hè? Want je kunt niet je familie de deur uitsturen als een zoon, dochter of man of vrouw. En allen accepteren... Wat zeg je?
Ik zeg, dat is wel een moeilijk punt.
Ja, dat is een heel moeilijk punt.
Want soms moet je gewoon met je familie breken.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou, namelijk privé.
Maar ja.
Ja, oké.
Okay. Nee, er zijn gewoon dingen die ook bij ons niet acceptabel zijn.
Ja.
En dan kan je daar niet mee omgaan.
Nee, maar ik heb het over je gezin.
Ja, nee, precies. Want
kijk, als jij een zoon hebt die zegt, ik ben homofiel en ik leef met een kerel, dan kan je niet zeggen van, ja, ik ga nooit met je om. Dat kan
niet.
Dat
is anders, maar ja, ja.
Maar als je een broer hebt, of die woont op zichzelf, heeft een eigen gezin, en die leven als goddeloze, maar beleiden wel de Heer Jezus, ja, dan kun je daar niet elke week op de koffie zitten.
Nee.
Dus dat zijn wel dingen die je goed moet overwegen. En wat ook belangrijk is, is dat wij moeten wel erkennen dat elke broeder of zuster een onderdeel van het lichaam van Christus is, als zo'n persoon de Heer waardig wandelt naar zijn eer en geweten. Dan kunnen we niet zeggen van, ja, we zetten jou even op een zijspoor. Je hoeft niet met ze samen te gaan, want ik kan ook niet met de charismatische broers en zusters op één lijn zitten en daar gezellig samen vlaggen en tongentaal beoefenen. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik weet wel dat sommige van hen die ik ken broeders en zusters zijn. En ik heb ze dan wel als zodanig te accepteren. Ja, toch? Dus een lastige tijd. Maar de samenbinding is verbroken. En straks als de gemeente wordt opgenomen, dan zijn we ineens allemaal met elkaar. Of je nou iemand uit de Rooms-Katholieke Kerk treft daar als we de lucht ingaan. Of iemand uit extreem charismatische Pinksterhoek kan. Als de broeder of zuster is, gaat hij ook mee.
Het dus. Staat wel, vind ik altijd zo opvallend, aan het eind van de brieven van Paulus.
Ja.
Denk aan Romeinen 16, vers 17. Mijten die vreemde leerlingen brengen.
Ja, dat is wat anders, ja. Zeker.
En 1 Korinthe 13.
Ga niet met hen om.
Ja, dwaal niet, staat er. Hè?
Ja.
Je mag ook niks aan het woord toevoegen.
Nee, maar ik heb het dus niet over zulke mensen. Ik heb het over dwaalleer. Je hebt dwaalleer, je hebt afwijking van de leer. Iemand die zegt tegen mij, nou, ik vind dat iedereen in tongen moet spreken, dan zeg ik, dat is geen waarheid, het is niet een dwaalleer. Het is niet een leer die de Heer Jezus in zijn werk aantast.
Het is wel uit een andere bron.
Zeker, ja.
Daarom pas ik ook op voor Evo-Baptisten.
Want? Ja. De Calvinistische leer, bedoel je?
De Calvinistische leer, ja.
Ja, maar accepteer je ze wel als broeders of zusters, of niet?
Daar ben ik voorzichtig mee, want ik heb ze niet gesproken. Ja, je lacht erom.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar stel dat je ze zou spreken, je proeft iets van geloof en van... Toch? Dan mag je ze wel...
Als je gereserveerd blijven, ja.
Zeggen?
Ja. Gereserveerd.
Ja, maar zie je hoe moeilijk het is?
Ja, ja. Ja, ik ontloop ze. Makkelijk
zo. Nou, ik ga ook niet samen met ze... Ik heb geen gemeenschappelijke, interesses in die zin.
Ja,
maar ik ben wel een beetje voorzichtig om te zeggen van, dat is geen broeder of geen zuster.
Ja, met de geestelijke strijd is er wel steeds.
Zeker, ja. Nou, ik kan erover meepraten. Nou, laten we nog even terug naar het woord gaan, ja? Dan vers 16. Waar zal het op uitlopen? Al die valse herders zullen uiteindelijk zowel in het Jodendom als in het Christendom in één persoon uitmonden. Een persoon die de logen dat Jezus de Christus is, de Joodse leugen, en de zoon en de vader logen, de christelijke leugen. Dat vinden we in vanaf vers 16. De Heer zei tegen mij, neemt u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. Want zie, ik zal... een herder in het land doet opstaan. Dat is wel bijzonder, vind je niet? Ja. Dat er dwaalleraars zijn in de gemeente... komt omdat wij in slaap gevallen zijn. De Heer doet ze opstaan... in zekere zin... als een oordeel. Want als wij allemaal wakker waren gebleven... hadden allemaal het woord van God gekend... en de oudsten en de leiders en herders hadden gezegd... stop, dan hadden die... mensen geen vaste grond kunnen krijgen in de gemeente. Maar vandaag is het grote probleem dat men niet zelf het woord onderzoekt. Toch? Na wat dreigt uitgeroeid te worden, zal je niet omzien. Dus hier zie je het tegenovergestelde van de ware herder, de goede herder, de Heer Jezus. De jonge dieren zal je niet gaan zoeken. Nou ja, dat is ook zo mooi van een ware herder in de gemeente. Die zal ook omzien naar jonge mensen. Pas geloven. Ik was laatst in een klein gemeentetje en er was ook nog een hele jonge zuster. Van de jaren 17, denk ik, 18. En die zit daar dan maar zo in zo'n heel klein clubje. En denk van, wauw. De ware herder zal ook omzien naar zo iemand. Wat gebroken is, zal hij niet genezen. Wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen. Maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de herder van niets... die de kudde in de steek laat. Wat de Heer Jezus ook zegt, dat hij vlucht, hè? Vers 12. Van Johannes 10. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden. Hier zien we ineens de eindtijd. Zacharia die is dus, ziet het maar als één gebeurtenis. De Heer Jezus komt. Er zijn valse herders, Farizeeën, Herodianen, Sadduceeën. Het zijn drie dwaze herders. En in de eindtijd is het de dwaze herder. Dus... dat daar nog een tijd tussen zit, dat benoemt hij niet.
Dat is deze tijd.
Sorry?
Dat is deze tijd.
Nog niet. Dit gaat over de antichrist. De komende antichrist.
Deze tijd zit er tussen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Nou wordt er vandaag ook heel veel over de antichrist gezegd dat niet klopt. Want hij is niet het beest dat de leider zal zijn van het hersteld Romeinse Rijk. Dat is niet de antichrist. De antichrist is de koning van Israël, de valse profeet. het beest uit de aarde die horens had zoals een lam, maar spreekt als de draak. Openbaring 13 vers 11. En de politieke leider, die ook door de duivel zal worden geïnspireerd, het beest, dat is het beest uit de zee. Daniël hoofdstuk 9 gaat over dat beest uit de zee. Die zal het verbond zwaar maken voor velen in de helft van de week. En Daniël 11 gaat over die valse profeet. Daniël 11 vanaf vers 36. Daar gaat het vooral over Antiochus Epiphanes, die ooit in de 2e eeuw voor Christus een verschrikkelijk bewind voerde. Een Syrisch-Griekse koning, misschien wel eens van gehoord. Hij heeft in de tempel van de Joden een afgodsbeeld van Zeus ingevoerd. En hij is een type van de komende antichrist. En ik wil nog wel even, als er nog tijd is, even dat lezen uit Daniël 11. Daniël 11. Aan het einde van het hoofdstuk gaat het dan over die koning. En die moeten we trouwens ook onderscheiden van de koning van het noorden, de Assyriër. Dat is de vijand die God zal laten opkomen uit het noorden, dus uit Syrië. En die zal uiteindelijk de antichrist ook verdrijven. Maar in Daniël 11, vers 36 staat, die koning, dat is dus die koning van Israël, de valse koning, zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. Hij zal niet letten op de goden van zijn vader en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Weet iemand wat dat betekent, het verlangen van de vrouwen?
Niks met vrouwen uit.
Sorry?
Die man zal niks met vrouwen hebben, toch?
Nee, maar het verlangen van de vrouw was om de moeder van de Messias te worden in Israël. Hij zal op geen enkele god letten, zie je dat? Maar zichzelf boven alles groot maken. Nou, dat is ook wat we in Zacharia gelezen hebben. Of in Jeremia, over die hoogmoed en die trots, weet je wel? Hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren, dat is dat beest uit de zee. Daar zal hij een beeld van maken, zegt Openbaring 13. Hij zal namelijk de God die zijn vaderen niet gekend hebben eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde God. Dat is dus die Romeinse leider, dat beest wat komt. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen. Dat wil zeggen, degenen die zullen buigen voor het beest, die zullen kunnen kopen en verkopen. En die zullen eer krijgen, maar zij die niet buigen, die zullen onthoofd worden. Openbaring 13. En hij laat heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning. Dan ga ik niet verder in vers 40. Want dat gaat dan weer over de koning van het noorden. Ja? Nou, de antichrist wordt uiteindelijk door de Heer Jezus verteerd door de adem van zijn mond. Teniet gedaan worden door de verschijning van zijn komst. 2 Thessalonicenzen 2. Daarom zegt ook het einde van Zacharia 11. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. Het zwaard is het woord. Hè? Want de Heer Jezus komt straks uit de hemel met een kleed. In dat kleed daar staat opgeschreven het woord van God. Het zwaard is dat, het levende woord. Het zal hem zijn arm treffen, dat wil zeggen zijn kracht. En zijn rechter oog, dat wil zeggen zijn verstand, zijn inzicht. Zijn arm zal helemaal verstijven, hij zal worden verteerd en zijn rechter ook zal helemaal dof worden. Dus dat is het oordeel wat zal komen over de valse herder. En die is vandaag al aanwezig in de geest, in de gemeenten. Want alles dat de mens op een hoger plekje zet en de Heer Jezus iets lager, is al de geest van de antichrist. Het boek Supermensen of Supermens van Tom de Wal. Of een boek dat zegt dat de glorie van de mens hersteld wordt in het evangelie. Nou, dat is helemaal niet waar. De glorie van de Heer Jezus. Dat is het evangelie. En daar zijn wij slechts onderdelen in. Wij zullen met hem heersen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat wij daar nou zo een hoofdrol in hebben, hoor. Toch?
Ik heb nou een nieuwe buurvrouw en die vind ik wel mooi. Die is een gelovige vrouw, dus dat is heel mooi, maar die zit toch in de verkeerde kerk.
Oh ja?
Maar zij zegt, in hun kerk heb je een beetje opgezocht. En dan zeggen ze, wij maken de beste versie van jou.
Ja. Ja, dat hoor ik ook zo vaak, ja. Dan weet ik al een beetje wat voor kerk dat is, ja.
Ze is heel vol van zichzelf.
Nou, de Heer God heeft... Weet je welke versie de Heer God van ons heeft gemaakt? Hij heeft ons op het kruis weggedaan. De oude mens is met Christus gekruisigd. Allen zijn gestorven. God heeft het hele oude bestel, de hele ordening van de oude zaken, heeft hij allemaal op het kruis in de dood geplaatst. En hij heeft in zijn zoon, in Christus, een nieuwe mens geschapen. En die mens die heeft maar één doel en dat is de Heer Jezus verheerlijken. En daartoe moeten wij steeds minder worden en moeten wij ook soms lijden en zwak zijn. En als hij komt, dan zal ons vernederd lichaam aan zijn lichaam gelijk worden van zijn heerlijkheid. Dat is het doel.
Ja. Heel terecht wat je in je gebed zei, dat wij geplaatst zijn in de hemelse gewesten.
Ja, klopt, ja.
Hoe doelgericht is de Bijbel ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus?
Ja, klopt, ja.
Ja.
Ja, vanavond hebben we dus Efeze 1, gaan we 5 versen doen. En dat duizelt je gewoon. God heeft een gezelschap uitverkoren dat helemaal beantwoordt aan zijn natuur. Dat kan ook niet anders, want als wij in het Vaderhuis zijn, dan moeten wij wel aan zijn natuur beantwoorden, want God is heilig. In liefde, hij is liefde. En het tweede is, we zijn voorbestemd om ook als zonen te worden aangenomen. Dat wil zeggen dat we de erfenis ontvangen, dat we straks de heerlijkheid van zijn zoon zullen weerkaatsen. De glans van hem zal uit ons over de aarde komen. En wij zullen ook de gedachten van de Vader kennen. De raad van zijn wil. Tot zijn eigen vreugde heeft hij zo'n gezelschap. Nou, en daar waar de mens gefaald heeft, alles verpest heeft, heeft hij toch in zijn wijsheid zo'n gezelschap in Christus uitverkoren vanwege zijn offer. En dat is een zegening die alleen in de hemelse gewesten is vandaag, in hem. Dus, en de volgende keer gaan we kijken naar het vers wat zoveel wordt misgebruikt. Zacharia 12, dat alle volken zullen zich vertillen aan Jeruzalem. Dat is niet vandaag, dat is nog toekomst. Want Amerika verteelt zich nog helemaal niet aan Jeruzalem. Die steunt Israël. En er zijn meerdere landen die dat nog doen. Worden wel steeds minder, maar... Dus ga niet denken dat Zacharia 12 op deze tijd slaat. Want ik ga Jeruzalem maken tot op het wel met een beker voor alle volken rondom. Dat is straks in de eindtijd. Tot zover vandaag. Zijn er nog vragen?
Is die antichrist, is dat... Wat de Joden zeggen, dat is dus de Messias die zou komen.
Ja, dat is een goede vraag. Want vandaag hoor ik ook van allerlei theorieën over de antichrist. Het zou de paus zijn, of het zou het Romeinse Rijk zijn, of weet ik veel. Het is een Jood. Het zal een 100% Jood zijn. Iemand die ook niet voor niks de valse profeet wordt genoemd. Want in Deuteronomium 18 belooft Mozes de profeet. En de Joden wachten nog steeds op de Messias. De orthodoxe dan. En dat zal die persoon helemaal vervullen.
Ja, ja.
Hij zal helemaal lijken op het lam. Maar als je naar hem luistert, dan spreekt hij als de draak.
Ja, ja.
Geen bekering, geen verzoening, geen bloed of offers. Nee, het volk Israël is, zal hij vertellen, is al gezegend omdat ze gewoon Israël zijn. Nou, zonder kruis. En dat is vandaag ook een grote misleiding. Hè? Vergeving zonder kruis. Dus we moeten waakzaam blijven, mensen. En dat wel.
Zijn er toch nog Joden die dat inzien?
Hoe bedoel je?
Dat het niet de Messias is.
Ja, dat zullen er 144.000 sowieso zijn straks, hè? Dus die gaan allemaal er tegenin. En nog 2 profeten in Jeruzalem zelf.
Ja, op 7 vandaag stond een artikel van de persoon die beweerde dit. De Pinkstergemeente moeten meer de bekering brengen.
Ja, dat heb ik gelezen, ja.
Dat is toch apart?
Ja.
Ik vind het apart dat iemand uit die richting die opmerking maakt.
Ja, klopt, ja.
Ja?
Was wel een scherp stukje.
Ja.
Ja. Goed. Laten wij ook in een geest, Galaten 6 vers 1, hè, als iemand op een overtreding betrapt wordt, laat hij zo iemand terechtwijzen, ziende op jezelf, in een geest van zachtmoedigheid. Waakzaam zijn, keihard tegen dwaling, maar zacht tegen die mensen die wel willen en misschien niet weten. Dus daar moeten we wel goed onderscheid in maken. Goed. Amen.